Het is bijzonder om zo Goede Vrijdag ook alvast te vieren in het licht van Pasen. Want zo doen we dat als de gemeente van de Heer Jezus. Dat we vanavond Goede Vrijdag vieren in het licht van Pasen. Juicht, want Jezus leeft. Je kunt het al zingen, want het graf is leeg en overwonnen. Maar vanavond vieren wij ook de dood van de Heer Jezus. We staan stil bij het offer wat hij bracht. Dat hij zijn leven gaf aan dat kruis van Golgotha. Vanavond, Goede Vrijdag, 25 maart 2016. In een wereld, en misschien heb je dat gevoel ook, die het afgelopen jaar misschien wel meer dan ooit op drift is geraakt. Met allerlei onrust, gejaagdheid, met angst in de wereld en in de samenleving. Goede Vrijdag, 25 maart 2016. Een aantal maanden na Parijs. Een aantal dagen na Brussel. En ook na zo'n week dan gisteren met The Passion, en misschien heb je het gezien, waarbij dan meer dan 3 miljoen Nederlanders kijken en meer dan 100.000 lopen online dan mee achter het kruis aan. En allemaal mensen die nadenken over die vraag, wat betekent dit nu voor mij? Ik kijk nu naar die televisie, ik kijk wat er allemaal gebeurt in Amersfoort, maar wat betekent dat nou voor mij? Heeft het verhaal van Jezus mij nog iets te vertellen? Goede Vrijdag vanavond, ook in onze levens. En want als je de gebedskaartjes weer bekijkt, er is ook zoveel lijden en zoveel nood, ook in onze levens. En onze gebeden gaan daarin ook uit naar God. En we vieren dus Goede Vrijdag vanuit het licht van Pasen. Ja, dat graf is overwonnen, maar vanavond staan we ook stil bij de Heer Jezus die gang maakt richting dat kruis. En samen met jullie wil ik daar voor een moment gaan kijken. Gewoon kijken naar de Heere Jezus. Als hij de gang maakt naar dat kruis. En als we dan samen daarbij dat kruis aankomen. Dat we dan een moment stilstaan. En ons verwonderen. Bijna in een soort van meditatief moment. God aanbidden. De Heere Jezus aanbidden. Dat we stilstaan bij die vraag van waarom ook alweer. De vrucht van dat lijden. En de kracht van uw verlossingswerk, Heere Jezus. Wat was het ook alweer? Wat bracht u daar toch met dat kruis op uw rug en die doornenkroon op uw hoofd en u ging daar door die straten van Jeruzalem? En waarom ook alweer? En dat we daar dan voor een moment bij stilstaan. Gewoon in al zijn eenvoud. En ik wil dan ook een paar dingen delen die in mijn hart liggen, die mij onlangs hebben geraakt. Ook over dat kruis in mijn binnenkamer. Dat wil ik graag met jullie delen. En dan vanuit dat moment ook samen het avondmaal gaan vieren. Samen gaan naar dat kruis. En beseffen en stilstaan bij dat offer van Jezus, wat hij voor ons deed. En hoe dat ook uit mag werken in onze levens. Maar ik wil beginnen om met jullie samen terug te gaan naar dat moment van die gevangenneming. Dat moment dat Jezus gevangen genomen werd, dat de soldaten kwamen, dat de knechten van de priesters kwamen. En dat Jezus zich ook liet gevangen nemen, die nacht, in die duistere nacht. En dat hij toen in het holst van de nacht, dat hij meegenomen werd. Dat hij zich liet meenemen. Allereerst naar het huis van Annas. En Annas, dat was een hele vooraanstaande priester. Hij was hoge priester geweest. En eigenlijk kon dat helemaal niet. Want volgens de Joodse wet, dan was je hoge priester voor het leven. En alleen door je sterven kon je ontheven worden. En ja, automatisch zou ik maar willen zeggen, van jouw ambt van hoge priester. Dat bijzondere, kostbare ambt wat jou door God was gegeven. Maar de Romeinen hadden er een politieke taak van gemaakt en zo wisselde dat hoge priesterschap om de zoveel jaar. En Annas, daar werd Jezus dan voorgeleid. En daar staat hij dan, Annas. En daar staat hij dan, de gevangen genomen Jezus. En Annas die heeft een vraag voor Jezus en hij zegt, Jezus, hoe zit dat nou precies met uw leerlingen? Hoe zit dat nou precies met uw leer? Leg dat toch eens uit. En Jezus die zegt, ja maar elke dag heb ik gesproken tot allerlei mensen. Elke dag heb ik onderwijs gegeven in de tempel, in de synagoge, op al die plekken waar mensen samenkomen. Daar heb ik mijn woorden gesproken en u vraagt mij dit. Ga maar luisteren naar de mensen die mijn woorden hebben gehoord en die het begrepen hebben. Ga daar maar naartoe en ga daar maar een antwoord zoeken. En Jezus laat zich op dat moment slaan. Een van de aanwezige priesters die geeft hem een klap in het gezicht. Hoe durf je zo te spreken tegen de hoge priester? De hoge priester, de voormalige hoge priester. Hij had een hele eervolle plek. Deze respectabele man met zoveel macht. Jezus wordt geboeid. En ze leiden hem naar de volgende bijeenkomst. Caiaphas. En Caiaphas, dat was de schoonzoon van Annas. En dat was de hoge priester op dat moment. En Caiaphas die was daar samen met al zijn overpriesters en zijn raad. En ook Caiaphas die stond daar. Tegenover de gevangen genomen Jezus. Maar deze Caiaphas die stelde geen vraag. Nee, deze Caiaphas samen met al zijn overpriesters die zorgden ervoor dat de mensen leugens gingen verspreiden over Jezus. Want ze wilden hem dan op basis van het overtreden van de Joodse wet kunnen veroordelen. En allerlei leugens gingen over Jezus heen. In een poging om hem te veroordelen. En de ultieme wanhoopspoging was dan nog het verhaal dat Jezus die tempel wilde afbreken en opbouwen in 3 dagen. En ze wilden zo graag Jezus veroordeeld krijgen. Maar weet je wat het opmerkelijke was wat daar gebeurde? Ze konden hem helemaal nergens op pakken. Dat is bijzonder als je beseft, Jezus heeft er zoveel gesproken. Jezus heeft zoveel gezegd. Jezus heeft er zoveel gedaan. Maar bij alles wat hij had gezegd, bij alles wat hij had gedaan, ze konden helemaal niets strafbaars vinden. Helemaal niets wat tegen de Joodse wet inging. En dan is daar het moment dat die Caiaphas, dat hij opstaat. Als teken van autoriteit en dat hij verklaart. Zweer me bij de levende God. Bent u, zeg het ons. Bent u de Messias, de Zoon van de levende God? En Jezus staat er en hij zegt, u zegt het. En ik zeg u allen, u zult de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Almachtige. En vandaar zult u hem zien komen op de wolken van de hemel. En als Jezus dat dan daar zegt, dan doet die hoge priester iets wat hij eigenlijk helemaal niet mag doen. Hij scheurt zijn kleren. Hij scheurt zijn kleren. Nou, die hoge priester die was aangesteld om namens mensen bij God te zijn. En namens God bij mensen te zijn. Om middelaar te zijn. En daarvoor had hij die kleding nodig. Die heilige kleding die voorgeschreven waren. En hij mocht zijn kleren nooit scheuren. En hij doet het hier wel. Dat is wat allemaal gebeurt daar in het huis van Annas. In het huis van Caiaphas. En wat zien we hier nu eigenlijk gebeuren? Nou, we zien hier de hoge priester. Er zijn overpriesters die Jezus willen veroordelen. En zijn zij barmhartig? Zijn ze barmhartig? Namens God mensen dienen vanuit barmhartigheid? Nee, voor Jezus niet. En scheppen zij er een eer in? Om als priesters, om als hoge priester, gewoon God te vertegenwoordigen bij de mensen? Nou nee. Ze scheppen er geen eer. Ze zijn uit op eigen eer, uit op eigen positie. En Jezus moet weg. En zijn ze echt zo groot en zo machtig daar als ze zich voordoen? Nou, eigenlijk is Jezus daar in zijn vernedering. In zijn geslagen zijn. In zijn bespot zijn. Groter dan zij. Jezus. En we kennen het verhaal vandaar van het huis van Caiaphas. Dan gaat het naar Pilatus. De berechting bij Pilatus. En Pilatus die weet niet wat hij met de zaak aan moet. En hij geeft de macht aan het volk. En het volk begint te roepen, kruisig hem. Kruisig hem, weg met die Jezus. En van dat roepen van die menigte gaat het naar de handen van de Romeinen. En daar gaat Jezus dan. Gegezeld, bespot, geslagen. Daardoor de straten van Jeruzalem. Zie hoe Jezus daar loopt door de straten van Jeruzalem. Met dat kruis op zijn rug. En hij bezwijkt bijna onder dat kruis. En dan krijgt hij nog hulp, maar nog steeds is het gewicht niet te torsen. Want niet alleen het kruis droeg hij, niet alleen dat hout lag op zijn rug, maar de zondelast van de mensheid, van alle eeuwen en alle tijden, ook die van ons. Het lag en het drukte op zijn schouders. En zo ging hij door de straten van Jeruzalem naar buiten de stad. Want dat was wat er gebeurde. Terwijl de menigte riep, weg met hem. En ze bespotten en bespuwden hem, weg met deze Jezus. Brachten ze hem naar buiten. Buiten het kamp. Buiten de stad. Buiten de poort. Buiten de gemeenschap. En dat was niet zomaar, want daar buiten, dat was de plek van verwerping. Daar brachten ze ook de resten van de zondoffers. de dierlijke overblijfselen van de zondoffers. De zondoffers gebracht door de hoge priester in het heiligdom, dat werd buiten de plaats verbrand. Het was de plek waar de terechtstellingen plaatsvonden. Het was de plek waar de verschoppelingen, de verstotelingen en de vervloekten, de mensen waar niemand iets meer mee te maken wilde hebben, die werden daar gebracht en daar terechtgesteld. En precies daar werd Jezus gebracht. Maar meer nog, precies daar liet Jezus zich brengen. Precies daar zouden ze Jezus kruisigen, maar het is nog veel meer waar. Daar zou Jezus zich laten kruisigen. Hij laat het aan zich gebeuren. Jezus is daar de regie niet kwijt. Hij laat het gebeuren. Hij laat het aan zich gebeuren. En daar zien we hem gaan. Met dat kruis op zijn rug. En die doornenkroon. En waarom dan? Als we hem daar zo zien gaan van die gevangenneming. Daar in die hof. Naar dat huis van Annas. Die weg van vernedering naar dat huis van Caiaphas. Dan die berechting voor de menigte. Weg met hem. Door die straten van Jeruzalem naar dat kruis. Wat een tocht. De Zoon van God en de lijdende knecht. Dat we dan stilstaan bij die vraag. Waarom? Heere Jezus, waarom bracht u toch dat offer? Waarom gaf u toch daar uw leven? En voor een moment wil ik daarbij stilstaan. En afgelopen maanden dan ben je in de binnenkamer, in je stille tijd met God. En er waren een aantal dingen die kwamen daarin naar mij toe. En die raakten mij. Ook toen ik nadacht over dat kruis en wat Jezus daar nu deed. En die dingen die wil ik in al zijn eenvoud gewoon met jullie delen. Als moment ook van bezinning. En ook als een moment van aanbidding. Dat we zeggen, Heere Jezus, omdat u dit allemaal deed, wij willen u aanbidden. Wij willen u groot maken. En het eerste wat mij dan treft als we nadenken over die vraag. Waarom bracht u dat offer, Heere Jezus, daar aan dat kruis? Dan is dat in de eerste plaats. Opdat hij onze ware hoge priester zou worden. Opdat hij alles zou zijn wat Annas en Caiaphas niet waren. En ook nooit zouden kunnen zijn. Het eerste is dat hij onze ware hoge priester werd. Doordat hij stierf daar aan dat kruis. Een hemelse hoge priester. Wij hadden meer nodig dan een aardse. Nee, wij hadden een hemelse hoge priester nodig. Iemand genomen uit God. Iemand uit de mensen. En die zo tussen God en de mensen in verzoening zou bewerken. Maar dat was niet zomaar een hoge priester. En dat is het eerste. Die hoge priester is, en dat zegt de schrijver aan de brief van de Hebreeën. Die hoge priester, dat is een barmhartige hoge priester. Dat wil ik graag met jullie lezen aan het einde van hoofdstuk 2 van de Hebreeënbrief. Waar staat, daarom moest Jezus in alles aan zijn broeders gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen. Om de zonden van het volk te verzoenen. Wij hadden een hoge priester nodig in de dingen die God betreffen. Dus ergens is het zo dat wij als mensen het nodig hebben dat er bij God voor ons iets gebeurt wat wij zelf niet kunnen doen. En wat is het dan dat voor ons bij God moet gebeuren wat wij zelf niet kunnen doen en wat wij toch zo nodig hebben? Wat is dat dan? Nou zegt dit vers, wat wij nodig hebben is verzoening van onze zonden. En waar hebben we het dan over? Als we het hebben over verzoening van onze zonden. Nou, dan gaat het over die onverschilligheid. Van dat menselijke, natuurlijke hart. Die onverschilligheid tegenover wie Jezus is en alles wat hij heeft gedaan. Dan hebben we het over de verharding van het hart. Van dat natuurlijke mensenhart. Wat zo hard kan zijn voor de stem van God. Wat zich niets gelegen wil laten liggen aan wat God voor ons heeft. Als we het hebben over waarom wij verzoening van zonde nodig hadden, dan gaat het over de traagheid van die mensenlevens, van onze mensenlevens. De traagheid in het volgen van Jezus, in het doen wat hij zegt. Dan gaat het ook over zonden, opzettelijke zonden. Dan gaat het over het een loopje nemen met levensheiliging. Dan gaat het over al die dingen. We hebben verzoening nodig van onze zonden. We hebben iets nodig bij God voor ons. Wat we zelf niet kunnen doen. verzoening. Want voor een mens om verzoend te worden met God, hebben we het nodig dat eerst onze zonden verzoend worden. En als Jezus dan die gang maakt naar dat kruis, als hij er dan sterft, dan is dat wat hij bewerkt. Verzoening voor zonde. En daarmee wordt hij die barmhartige hoge priester in de dingen die God betreft om de zonden van het volk te verzoenen. En het bijzondere is dat hij daar niet alleen maar een hoge priester is die dat zomaar even doet. Nee, dan staat daar dat hij een barmhartige hoge priester is. Hij is een barmhartige hoge priester. En daar waar wij het nodig hebben om verzoening te vinden voor de zonde, dat staat hier. En als je dan gaat naar die hoge priester, dan vind je hem daar als een barmhartige hoge priester. Dan ontvangt hij jou daarin met innige liefde. Vanuit een persoonlijke vriendschap. Hij is een barmhartige hoge priester. Als je dan bij hem aanklopt, dan ontvangt hij jou met onuitsprekelijke tederheid. En ik weet niet of jullie dat wel eens hebben. Maar toen ik dat las, over die barmhartige hoge priester. Dat is dan iets wat je dan 100 keer gelezen hebt. En dan is het ineens in die 101ste keer dat het binnenkomt. Hij is niet zomaar een hoge priester geworden. Nee, hij is een barmhartige hoge priester geworden. Dus daar waar wij komen, daar ontvangt hij ons. Met onuitsprekelijke tederheid. En daar waar wij komen met ons natuurlijke mensenhart, wat soms zo onverschillig kan zijn, of zo verhard of zo traag om te gehoorzamen, dan ontvangt Jezus ons met onuitsprekelijke tederheid. En biedt hij ons zijn vriendschap aan. En vindt hij er vreugde in om zijn werk van verzoening te doen. En ik moest denken aan een advocaat die bijvoorbeeld een cliënt helpt. En die advocaat die kan heel deskundig zijn werk doen. Met expertise en met kwaliteit. En hij kan die cliënt blij maken. En als die cliënt dan dat ontvangt, het werk wat voor hem is gedaan, dan zegt hij bedankt. Dan betaalt hij een factuur. Maar dat kan nog heel zakelijk blijven. En soms kunnen wij op die manier ook nadenken over Jezus. Oh ja, we hebben het nodig bij God dat Jezus onze zonden verzoent. Zodat we weer bij hem kunnen komen. En dan vergeten wij dat het is vanuit barmhartigheid. Dat Jezus echt vanuit een onuitsprekelijke tederheid dat aan ons wil doen. En weet je wat mij zo raakt? Dat als we dan Jezus daar zien gaan, in die gang naar dat kruis, dat alles wat hij ontmoet, niets is tederheid, niets is liefde, niets is barmhartigheid. Weg met hem. Weg met hem. We willen u niet ontvangen. En we willen u niet. En dat is zijn lijden. Verworpen door de mensen aan wie hij zijn leven gaf. En dan is hij toch door dat kruis heen een barmhartige hoge priester geworden. En al die mensen die eerst zeiden, ik moet u niet. Die ontvangt hij in vriendelijkheid. Ook door dat kruis. Hij is een grote, een barmhartige hoge priester geworden. En het tweede waar ik bij stil wil staan, is dat hij niet alleen een barmhartige hoge priester is, maar dat hij ook een eervolle hoge priester is geworden. En dat staat in Hebreeën 5, vers 4 en 5. Want een hoge priester, dat werd je niet zomaar. Ook als mens niet, maar ook Jezus niet. Je gaf jezelf niet de eer van laat mij maar hoge priester worden. En dit vers vertelt dat. Niemand neemt die eer voor zichzelf. Maar men wordt er door God toe geroepen zoals Aaron. En zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden. Maar hij die tot hem heeft gesproken. U bent mijn zoon. Heden heb ik u verwekt. Dus dan is daar dat moment geweest in de eeuwigheid dat de Vader heeft gezegd, ik geef jou de eer om hoge priester te worden. Ik geef jou de eer om verzoening te brengen voor de zonden van mensen. Ik geef jou de eer om mensen weer terug te brengen bij mij. En via de weg van dat kruis en via het offeren van Golgotha is Jezus de eervolle hoge priester geworden. En dat raakte mij ook zo. Dat Jezus er een eer in schept. Om zijn werk van verzoening te voldoen aan mensen. Dat hij zegt, kom maar mijn zoon, kom maar mijn dochter, kom maar. Want ik wil zo graag jou vergeven. Ik schep er een eer in om het werk van verzoening wat ik heb gedaan aan jouw leven te voldoen. En dat hij zegt, kom maar, ik heb hier de weg, de deur naar de troonzaal van de Vader, heb ik opengemaakt. En ik schep er een eer in als je nu zegt, van joh, ik maak er gebruik van. Ik laat u daarin toe, Heere Jezus, om die deur voor mij open te maken, want ik wil daarbij horen. En dat Jezus dan komt en zegt, joh, kom mee en door die deur komen wij in de troonzaal, in het heiligdom van de Vader. En dan breng ik je daar binnen en ik neem je bij de hand en ik leid je verder in die troonzaal, helemaal tot bij mijn Vader. En dan zeg ik, kijk hier, voor deze man, voor deze vrouw, voor deze jongen, voor dit meisje, heb ik mijn leven gegeven. En daar schep ik een eer in. En hier, Vader, hier zijn ze. En dat is kostbaar, dat eerst de Vader daar is die de eer op de schouders van Jezus legt. En dan is het daar Jezus die het een eer vindt om verzoening te brengen. En niet alleen aan dat kruis, maar ook verder om die verzoening ook te bewerken in onze levens. En ik weet niet of je er op die manier wel eens naar gekeken hebt. Dat je zegt, ja, hier ben ik met mijn leven en hier ben ik met de duistere plek in mijn hart. En hier ben ik alles wat ik ben. En dan kom ik daar bij de Heer Jezus en... Nou ja, dan heb ik nodig wat hij heeft bewerkt. Dus dan moet hij mij vergeving gaan geven. En dat we dan vergeten dat hier staat dat Jezus de eer ontvangen heeft om dat te doen. Dus daar waar een zondaar komt, daar springt het hart van Jezus op. Oh, ik mag mijn werk weer aan een zondaar doen. Ik mag een zondaar weer heilig maken. Oh, hij schept er een eer in. Als ik dan denk aan mijn kinderen, en zo nu en dan gaat er wel eens eentje onderuit. En dan gaat er een knietje open. En dan rennen ze naar hun vader. Omdat ze het zoeken bij hem. En dan zit ik daar niet een beetje verongelijkt van, joh, wat doe je nou? Je hebt me nodig. Wat is dit nou? Laat mij met rust. En dan zeg ik, kom maar hier. Ik ontvang je. En dan schep ik daar een eer in dat ze mij opzoeken. Dat ze mij nodig hebben. Mijn troost en mijn zorg en mijn vaderschap. En dan is daar Jezus. En hij onderging dat onbeschrijfelijke lijden. En hij ging die weg naar dat kruis. Opdat hij niet alleen een barmhartige hoge priester zou zijn. Maar ook een eervolle hoge priester. En daar waar wij tot hem naderen. En daar waar wij hem de eer geven. Om onze verlosser te zijn. Ja, daar springt het hart van Jezus op. Weer iemand. Aan wie ik mijn werk van verzoening kan doen. Weer iemand voor wie ik de deur naar de troonzaal mag openmaken. Weer iemand die ik mag binnenleiden en mag brengen bij het hart van de Vader. En wat een contrast. Door de mensen werd hij naar buiten geworpen. Buiten de stad. Buiten de poort. Daar buiten. Op de plek waar de verschoppelingen en de vervloekten en de mensen die niemand meer wilde hebben, werden terechtgesteld. Op die meest schandelijke plek. Aan dat oneervolle kruis. Daar stierf hij om een eervolle hoge priester te zijn. Het is toch weer de omgekeerde wereld zoals alleen God die kan geven. En dan het derde waar ik bij stil wil staan. Na de barmhartige en de eervolle, dan als derde ook die grote hoge priester. En dat staat aan het einde van hoofdstuk 4. Wij hebben nu een grote hoge priester die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus. De Zoon van God. Laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Het maakt hem zo groot. En daar waar hij bespot werd en geslagen en beschimpt. Daar waar mensen zo klein van hem dachten. Daar waar ze zeiden toen hij hing aan dat kruis. Joh, wie ben je nou toch? Kom toch van dat kruis af. Als je zegt dat je God bent. Red toch jezelf. Daar waar mensen zo klein over hem dachten. Daar staat hij. Ja, maar daardoor is hij die grote hoge priester geworden. En wij hebben hem. Hij heeft ons en wij hebben hem. Hij is de hemelen voor ons doorgegaan. En ook dat trof mij zo. Dat besef dat Jezus niet alleen God is in de hemel, maar dat Jezus mens is in de hemel. In alles aan ons gelijk geworden. En dat als wij naar hem toe gaan, dat we dan iemand hebben die ons begrijpt in onze zwakheid. Die ons kent in wat wij doormaken. In onze kleinheid, maar dat hij tegelijkertijd groot is. De hemelen is doorgegaan en precies weet hoe hij ons moet brengen bij de Vader. Wat is hij groot? En dan staat hier, twee keer laten wij. Omdat Jezus dat deed, En het bewerkte aan het offer van het kruis. Laten wij vasthouden aan deze belijdenis. Laten wij vasthouden dat als wij komen met onze levens, als we straks gaan, dat avondmaal vieren, dat hij ons dan ontvangt met onuitsprekelijke tederheid. Dat hij ons zijn persoonlijke vriendschap aanbiedt. Niet koud en klinisch, als een zakelijke transactie, maar hij zegt, nee, hier heb ik op gewacht. Kom toch bij mij. Hij is barmhartig. Dat je dan mag beseffen, hij schept er een eer in. Laten we hem ook die eer geven. Om te zeggen, ja, doe uw werk van verzoening aan ons. U vindt daar eer in. En dat maakt u zo groot. Dat we zeggen, laten we daaraan vasthouden. Laten we het niet loslaten. Dit is onze Jezus. Hem mogen wij kennen en zijn gemeente mogen wij zijn. Laten we vasthouden. En dat het tweede laten wij. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen. Vrijmoedigheid. Tot de troon van de genade. Dat we zullen zeggen, ja, iedere dag weer, ik nader. Want het mag. Goede Vrijdag vertelt ons. Sta niet stil bij het kruis. De verzoening van de zonde aan het kruis van Golgotha, ja, dat was een doel. Maar het was het eerste doel. Het was het eerste doel naar het hoofddoel. Om ons via dat kruis te kunnen brengen in de nabijheid van de Vader. In de tegenwoordigheid van God. Zodat we kunnen wonen in zijn liefde en kunnen bestaan van zijn aangezicht. Laten wij daarom met vrijmoedigheid naderen. En weet je wat er dan gebeurt als wij mogen naderen? In die troonzaal. In dat heiligdom bij de Vader. Dan mogen wij vanuit die ontmoeting met hem. En dan kunnen wij vanuit die ontmoeting met hem. Dan kunnen wij weer juichen. Dan kunnen wij weer dansen. En dan kunnen wij weer leven. Omdat hij dat heeft gedaan. En daarom kunnen wij komen. Met alle onverschilligheid in ons hart. Met alle verharding. Soms met alle traagheid. Soms met al die dingen in ons hart waarbij we het helemaal niet zo nauw nemen met levensheiliging. Oh ja, dan hebben we verzoening nodig. Maar dan mogen we gaan. En dan is Jezus daar om ons te ontvangen in liefde. Hij schept er een eer in. En het maakt hem groot. Als we hem daar ontmoeten. En vanuit deze aanbidding van de grootheid van de hoge priester, van deze Jezus, willen we avondmaal gaan vieren. En ik wil samen een moment van gebed, een moment van stilte, een moment van dank. Om van daaruit eerst al gaan luisteren en te gaan kijken naar een dans. En van daaruit naar het avondmaal. Ja, hier zijn wij, Vader in de hemel. En Heere Jezus, we hebben u gevolgd van de gevangenneming naar Annas, naar Caiaphas, naar Pilatus en naar buiten, daar bij dat kruis. En u liet het gebeuren. U liet uzelf slaan. U liet uzelf geeselen. U liet uzelf bespotten. U onderging dat lijden en u deed het voor ons. U was daar de Zoon van God en u was daar de lijdende knecht. En u ging daar aan het kruis. U liet uzelf aan het kruis nagelen. Opdat u voor ons tot die hoge priester zou worden. Daar waar Annas en daar waar Caiaphas het nooit zouden kunnen brengen. Het nooit zouden kunnen waarmaken. Daar bent u voor ons die hemelse hoge priester geworden. En we willen u daarin eren. We willen u daarin aanbidden. We willen u daarin groot maken. En we kunnen geen woorden geven aan onze dank. En we hebben ook zo de leiding van uw geest nodig. En de werking van uw geest in ons hart om te proeven. De kracht van uw verlossingswerk. Wat het betekent dat we mogen naderen. En mogen wonen in de nabijheid van een heilige God. En zo komen wij hier. Met onze dank. En dan eren we u Jezus. Want u bent de barmhartige hoge priester. Dank u wel. Dat u ons ontvangt met onuitsprekelijke tederheid. Daar waar we komen met alles wie we zijn. Dank u wel dat u daar een eer in schept. En we aanbidden u om uw grootheid. En we willen naderen, Heer Jezus, tot de troon van de genade in vreugde, in dankbaarheid. Omdat u alles hebt gedaan, omdat u alles hebt gegeven, omdat alles klaar ligt. We eren en aanbidden u. En we danken u wel. In Jezus' naam. Amen.
Was mij schoon van mijn schuld. Zie mijn offer hier mijn berouw. Wees genadig, o God. Heb met mij toch geduld. Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer. Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan.